Nou, welkom weer allemaal bij een nieuwe aflevering van de podcast De Bedrijfsjurist. In deze podcast alweer aflevering 12, Anton Pieter. Voor en door bedrijfsjuristen spreken Anton Pieter van Lochtenstein en ikzelf, Diederik Geloof, met wisselende gasten over de juridische afdeling en de bedrijfsjurist. Vandaag de gast is Annie Ho. Annie, hartelijk welkom.
Dankjewel. Dank je.
Superleuk dat je er bent. Wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer.
Ja.
Jij en Anton Pieter nog niet?
Nee, Annie en ik hebben elkaar net een kwartiertje geleden voor het eerst een hand gegeven. Dus ik ben heel benieuwd ook naar jouw verhaal. Dus ik net even heel kort bij de intro noemde je waar je gewerkt had. Een aantal bedrijven ken ik, een aantal ken ik ook niet. Dus ik ben heel benieuwd eigenlijk ook zelf waar dit gesprek naartoe gaat. Dus misschien is het goed als jij begint met een korte introductie van wat je gedaan hebt. En
Zeker.
Wat je nu ook aan het doen bent.
Superleuk. Ik ben Annie Ho. Ik ben begonnen met rechten studeren in Rotterdam. Daar kom ik ook vandaan. Ik had altijd de droom om advocaat te worden. En ik ben afgestudeerd zowel in ondernemingsrecht als privaatrecht. Maar toen ik afstudeerde was het net de staartje van de crisis. Dus het was moeilijk om een advocaatstagiairpositie te nemen. Maar ik werd toen benaderd door de DPA. Superleuk. Kennis gemaakt en toen een aanbod gehad om aan de slag te gaan als bedrijfsjurist. En daar voelde ik wel wat voor. Niet alleen maar om stil te zitten en door te solliciteren, maar lekker ervaring op doen. En het bedrijfsleven is me eigenlijk heel goed bevallen. Ik begon meer in de financiële hoek, bij Rabobank, bij Aegon. Superleuk, maar ik wilde ook wel zien wat er nog meer is in deze juridische wereld. En toen had DPA mij voor mijn opdracht geregeld bij PVH. Dat is de moederbedrijf van Tommy Hilfiger en Calvin Klein. En dat vond ik ontzettend leuk. International contracting. Maar ook ben ik daar in aanraking gekomen met privacy en IT. Want op dat moment werd de GDPR geïmplementeerd. En daar heb ik aan meegewerkt met collega's om het company-wide te implementeren.
En GDPR,
ja.
voor degene die het niet weet, wat dat is.
Dat is de AVG. Op zijn Nederlands. En dat is de het privacyrecht waar we allemaal aan moeten voldoen. Dus daar ben ik mee in aanraking gekomen. Dat vond ik heel leuk. En ook een stukje IT, een stukje informatiebeveiliging. Toen was mijn passie gaan groeien daarvoor. Toen dacht ik van, BVH is superleuk, maar de droom van advocatuur die is er altijd nog. En er kwam een plek vrij bij een nichekantoor, precies op dit gebied, privacy en informatiebeveiliging.
En welk kantoor
en
was dat?
Dat is Project More in Amsterdam-Noord. En daar, zij zagen mij juist als een persoon met meer meerwaarde, omdat ik juist eerst in het bedrijfsleven heb gezeten.
Ja, dat je ook van de andere kant.
Precies, want jij snapt hoe de cliënt denkt, jij snapt wat de behoeften zijn, ja. Dus kom alsjeblieft bij ons werken. Dat heb ik gedaan en dat is echt topsport op hoog niveau.
Ja.
Heel interessant, heel veel leuke cliënten en heel veel op heel veel gebieden verder kunnen specialiseren in die niche.
Ja.
Dus dat is wat ik wel miste in het bedrijfsleven, was de juridische diepgang, omdat je daar altijd aan het rennen en hollen bent. Het moet praktisch zijn, het bedrijfsleven gaat snel. En wanneer het complexer wordt, dan is er geen tijd om het tot de puntjes uit te zoeken.
Ja.
Dan geef je het aan een advocaat, een external counsel. En ik dacht, kon ik maar het verder uitzoeken. Dat kon ik dus heel goed als advocaat bij Project More. Ik had het erg naar mijn zin daar. Maar
even voor de mensen die Project More bijvoorbeeld niet kennen, hoe is het ontstaan en in wat voor fase waren ze toen jij daar kwam?
Toen ik daar kwam, waren ze, bestonden ze een jaar of 8 uit mijn hoofd. Dus ze zaten niet meer in de startfase, maar het was wel echt wel volwassen. De omvang is ongeveer 13 mensen, waarvan een stuk of 8 advocaten,
ja.
En 4 partners. Die zijn het kantoor begonnen en dat zijn Oud Stibbe en Oud de Brouw.
Ja.
En zij wilden het juist anders doen dan de Zuidas en daarom zitten ze in Amsterdam-Noord.
Ja.
En er zijn lekker korte lijntjes. Je werkt direct met een partner aan een case of Nou, eigenlijk werd ik al heel snel losgelaten in die zin. Je mag zelfstandige dossiers gaan draaien. En dat vond ik juist heel erg mooi van een kleiner kantoor en een niche-kantoor. Dat je die verantwoordelijkheden krijgt, dat je dat vertrouwen krijgt al vrij snel. En dat de lijntjes heel, heel kort zijn.
En de niche zit hem dan echt op privacy,
op privacy, IT. Op IT, op ook IT-aanbesteding. De Project Moor doet heel veel, zowel voor de overheid, bijvoorbeeld ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, maar ook voor multinationals, zoals een KLM of een Transavia of een ASML, et cetera. Dus het was een hele mooie combinatie om ook te zien van, hé, waar krijg ik energie van? En om de ontwikkelingen, snelle ontwikkelingen binnen privacy en IT, dat te kunnen toepassen op deze cliënten. Ja. Dus dat was heel leuk.
Ja. En toch, je zocht de verdieping, hè? Dus de tijd om wat verder dieper te kunnen gaan. Hè? Ja. Dus wat je in het begin miste, zeg maar, in je tijd als bedrijfsleven.
Zeker.
En toch ben je weer teruggegaan richting bedrijfsleven.
Ja, die heb ik zeker gevonden bij Project Moor, de juridische diepgang. Wat ik wel miste was, nou, je hebt heel lang gewerkt aan een moeilijk advies. Daarna geef je het aan de cliënt, maar je ziet eigenlijk niet wat er mee gebeurt. Hoe wordt het nou toegepast in het bedrijf? Hoe wordt er op gereageerd? Dus dat stukje miste ik dicht bij de business staan. En je belt natuurlijk een advocaat wanneer het misgaat of het escaleert of er is een conflict. Ja. En dat is prima, dat is ook leuk. Maar ik miste ook in mijn rol om problemen te kunnen voorkomen aan de voorkant. En problemen voor zijn, dat kan je veel beter als bedrijfsjurist, omdat je daar dus zit in dat bedrijf. En ik was niet aan het zoeken op het moment, maar ik werd benaderd. En ik word wel vaker benaderd, want deze gebieden zijn gewoon super hot. Ja. Maar Lucid, Dat gaf mij wel een gevoel van, hey, ik wil wel meer weten. Dit wekt wel mijn interesse.
Voor de luisteraars, Lucid Motors, dat is het bedrijf waar je dan nu werkzaam bent. Wat voor soort bedrijf is het en wat voor soort rol zit je daar op dit moment?
Ja, nou, Lucid Motors, dat is een bedrijf die elektrische auto's maakt. Komt ook uit Californië, wordt vaak vergeleken met Tesla, maar het zit een segment hoger. Het zit in een segment van Porsche, Mercedes, et cetera. En zij zijn sinds anderhalf jaar bezig om de Europese markt op te komen. En ik zit daar in de hoedanigheid als manager data privacy en protection. En wat houdt dat dan in? Ik ben verantwoordelijk voor het creëren en het opzetten van de processen van Europa voor Lucid op het gebied van privacy en data protection. En dat ze zijn van, hey, hoe voldoen wij aan de wetten? Maar ook bijvoorbeeld het contact houden met toezichthouders of het aanspreekpunt zijn van business. Op dit moment is de focus heel erg op de brand bouwen in Europa. Dus marketing en testritjes maken. Wij verzamelen ook data. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe kunnen we dat op een veilige manier doen? En zeker als nieuwe brand willen we een goede indruk achterlaten. Ja. Dus dat is in het kort mijn rol bij Lucid. Ja.
En ik ben wel benieuwd. Toevallig zat ik van de week met een groep mensen die zich nog handdrukkelijk bezig hadden met privacy en information security.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat dit ook blijft leven? Hè? Want niet iedereen wordt onmiddellijk enthousiast, hè, als je in de business zit, als je het hebt over privacy of data protection. Hè? Dus hoe zorg jij ervoor dat je ook de floor krijgt, zeg maar?
Ja. Nou, wat ik heel belangrijk vind om dus mensen mee te krijgen, is eerst begrijpen wat zij doen. Als je denkt aan van, hey, wat voor afdeling zit je, ik ga altijd het gesprek aan met de mensen van, hey, wat doe je, wat voor zorgen heb je of waar loop je tegenaan, verzamel je data, maar wat voor blokkades zie je of hoe kunnen we het samen leuker of beter inrichten en veiliger? Dus ik probeer dan aansluiting te zoeken met waar zij tegenaan lopen. Want dan krijg je binding. Dan begrijpen ze de taal die je spreekt meer. En wat ik ook doe is, als we trainingen geven, relatable voorbeelden noemen. En dat kan bijvoorbeeld een heel, juicy voorbeeld zijn, bijvoorbeeld, een datalek bij een platform dat is gespecialiseerd in het zoeken naar affairepartners. Wat voor impact heeft dat dan als dat wordt gelekt? Of als jouw paspoortgegevens worden gelekt, hier, of je BSN-nummers, wat kan een crimineel ermee doen? Dus om het meer relatable te maken of dat ze daar een beeld bij hebben. En vaak zijn mensen, staan ze minder open bij onderwerpen waarvan ze denken, oh, het is moeilijk of ik snap het niet. Dan proberen ze het weg te wuiven. Maar door die connectie te zoeken in dingen die ze wel snappen en die ze wel belangrijk vinden, kan je je boodschap daardoor beter overbrengen. En een ander stukje is hoe je de boodschap natuurlijk overbrengt. En
dat doe je met beeld? Of
dat
video,
kan je inderdaad met beeld. En ik zag dat jullie eerder al Anne van Aclara Legal Design ook als gast hebben gehad in de podcast. En wat zij doet vind ik heel tof. En daar geloof ik enorm in, dat legal design. Hoe breng je de juridische boodschap sterk over aan je audience? Mm-hmm. En dat is altijd wat ik probeer te doen. En dat werkt goed.
Ja. En ik kan me ook indenken dat als je met voorbeelden komt, als je gegevens lekken in de geheime relationele sfeer, zullen we maar zeggen. Ja. En dat iedereen kan zich dan verbeelden van oké, wat gebeurt er dan?
Mm-hmm.
Of als iemand met je gegevens aan de haal gaat en je persoonlijkheid wordt gestolen, als het ware.
Ja.
En iemand gaat zich voordoen als jou en daardoor allerlei verbindingen aan.
Ja.
Dan gaat het wel even.
Ja, ja, zeker. En ook wat zeker bij het bedrijfsleven wat tot de verbeelding spreekt, is als je kan kwantificeren wat de risico's dus zijn als we het niet doen.
Ja.
Wat is het bedrag waar je dan aan zou moeten denken als je bijvoorbeeld een boete krijgt, maar dat niet alleen. Wat zou je reputatieschade kunnen zijn? Dat kan je niet eens kwantificeren, maar het zijn wel knoppen waar je aan kan draaien, waardoor mensen meer aandacht hebben voor dit onderwerp.
Ja.
Ja.
In een andere vraag, hè, want je zei dat je probeert eerst te begrijpen, hè, wat de business doet. En dat mm-hmm. Ik hoor je veel woorden gebruiken als samen en aansluiten bij. Hoe zorg je ervoor dat je daar voldoende tijd voor hebt in je agenda? Want ik kan me ook voorstellen dat je gewoon, als je niet oppast, de waan van de dag, zeg maar, regeert. Dus hoe manage jij dan je tijd daarin?
Ja. Nee, dat klopt. Er gebeurt heel veel in het bedrijfsleven en heel veel tegelijk. En zeker voor een skill-up als Lucid gebeurt er gewoon heel veel. Wat ik doe is beslissingen maken op basis van een aantal factoren om mijn prioriteiten te stellen. Van 1, wat voor impact heeft het als ik hier wel of niet iets mee doe? En wat bedoel ik daar dan mee? Impact op, worden we dan meer onder de loep genomen door investigators, door regulators, dus door autoriteiten? Dat is 1. Heeft het impact op de business continuity van het bedrijf als ik dit niet doe? En 3, wat is op dit moment de bedrijfsstrategie? Waar ligt de focus? Ik kan wel heel veel dingen belangrijk vinden binnen mijn gebied, maar dat moet ook aansluiten met de businessstrategie. En dat is cruciaal juist als bedrijfsjurist, dat je dat meeneemt in je overall strategie. Ik heb bijvoorbeeld zojuist een programma opgezet van priorities voor Europa. Wat is belangrijk? Privacy. En wat is belangrijk voor data protection? En dan neem je deze factoren ook in je programma om te zeggen van, dit jaar zijn dit de main onderwerpen waarop focussen. Per week wil ik daar 3 dagen per week op focussen. En de 2 dagen zijn voor ad hoc dingen en de waan van de dag dingen. En tuurlijk moet je alsnog heel strak het kunnen managen. Want er kan van alles gebeuren. Kan iemand bellen en zeggen, we hebben nu een lek. Het moet nu geacteerd worden. Dat is iets wat je niet in kan calculeren. Maar door het wel zoveel mogelijk te scopen en je prioriteiten te stellen, kan je dat wel doen.
En stem je dat dan, heb jij zo maar een baas in Amerika zitten? Of heb je iemand in Europa?
Ik ben op dit moment de enige in Europa. Het is de bedoeling dat ik binnen nu en een jaar een team onder mij zal aannemen om mij te helpen, want er is gewoon heel veel te doen.
Ja.
Maar ik rapporteer aan mijn manager in Amerika. We zitten eens per week bij elkaar. En dan gaan we er doorheen van, waar de grote dingen waar ik op dit moment aan werk en wat de updates zijn daarover. En haar filosofie is heel erg van, Laat vooral weten hoe ik je kan helpen. Wat zijn de roadblocks in de dingen in je werk? Hoe kan ik de roadblocks voor je faciliteren en weghalen? Het sparren, want het blijft een bedrijf. Er zijn natuurlijk ook politieke invloeden binnen het bedrijf waar je mee om moet gaan. Zeker in een positie als deze. Het is ook fijn dat ik met haar daarover kan sparren. Dus het is niet alleen inhoudelijk. Ja, dus eens per week zitten we via Teams met elkaar.
Ja. Als je dan, wat ik denk dat onze luisteraars ook interessant vinden, is, je hebt op een gegeven moment die transitie gemaakt van meer de financiële dienstverlening. En toen kwam je bij PVH terecht. En dat was eigenlijk het moment, soort van toeval bijna, dat de GDPR toen geïmplementeerd moest worden in heel Europa. De AVG, de privacywetgeving. Hoe heb je er toen voor gezorgd dat je dat naar je toe... Wanneer kwam je erachter, dat vind ik leuk? En twee, kreeg je de kans om dat ook op te pakken?
Ja, dat is een leuke vraag.
Dank je,
Annie. Ik denk dat om die vraag te beantwoorden, dat ik een stap terug moet nemen. Want door hoe ik als persoon ben of ben gevormd. Ik kom uit een achterstandswijk in Rotterdam. En ik ben opgegroeid met heel veel cultuur om me heen. Hard voor gewerkt voor de positie waar ik nu in zit. Maar door mijn achtergrond, culturele achtergrond. Mijn ouders zijn Chinezen uit Hongkong. En ook door de invloeden waarmee ik ben opgegroeid, heb ik daardoor een breder perspectief in een international of growth mindset. Bijt ik me niet vast per se aan één onderwerp. Ik zie, de wereld is groter dan alleen maar één gebied of één onderwerp. En ik vond het financieel recht heel leuk. En de opdrachten bij Rabobank en Aegon superleuk. Maar ik dacht, het is vast wel meer dan deze wereld. En ik was blij toen DPA met die opdracht kwam van PVH. En ik heb me heel erg opengesteld binnen PVH van, dit is een andere soort bedrijf. Er zijn andere gebieden waar ik van kan leren en zien. En met die mindset ben ik begonnen bij PVH. En daardoor kwam ik erachter dat privacy heel leuk is en IT. Ja.
Want je bent daar dan en dan je zit in best wel een groot team wat ze daar hebben. En iedereen heeft natuurlijk, iedereen die heeft bepaalde interesses en wil bepaalde dingen oppakken.
Ja.
Dan vervolgens komt er zo'n iets op je pad. En wat ik gewoon heel interessant vind, hoe zorg je dan dat de general counsel daar op dat moment dan denkt, weet je wat, laten we Annie hier het voordeel van de twijfel geven. Hoe regel je dat?
Ja, ik denk dat het wel mee heeft geholpen dat ik mezelf eerst heb bewezen.
Ja.
In de maanden dat ik daar zat, voordat we begonnen met het project om de AVG te implementeren. Ja. Ze zag dat ik nieuwsgierig was, leergierig en complexe stof snel eigen kan maken. En toen zocht de privacy lead daar extra handjes bij. En ik had gezegd, ik vind het heel interessant. En ik weet dat het heel veel werk is. Kan ik je daarmee helpen?
Ja, dus eigenlijk om je dienstbaar,
je dienstbaar opstellen en je kansen pakken. Dat is heel belangrijk. En het ook in een gesprek benadrukken van, ik weet dat we een bepaalde deadline hebben op dit moment. En er is gewoon heel veel werk. Ik wil helpen. Hoe kan ik je helpen?
Ja.
En dat ontzorgende, dat heeft natuurlijk heel erg geholpen. En dat is een voordeel voor haar, maar ook een voordeel voor mij, omdat ik me kon verdiepen in dat onderwerp.
Ja, win-win.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk geen toeval?
Toeval... ik denk toeval in een zin als in... toen ik bij PVH begon, dacht ik niet van, ik ga daarheen en ik wil me verdiepen in privacy en IT. Maar het was een toeval dat ik daar was en in aanraking kwam met dat gebied. En toen ontdekte hoe leuk ik het vond.
Ja.
En vervolgens het proactief naar mij toe heb getrokken.
Ja.
Ja.
Ik heb nog even een andere vraag. Want je zei, begrijpen wat de business doet. Hoe ver ga je daarin? Weet jij nu ook alles van de elektrische auto? Dus ik ben wel benieuwd, hoe ver ga jij om echt de business te begrijpen?
Ja, Ik ga gesprekken aan met verschillende afdelingen. En natuurlijk, een marketingafdeling kan dezelfde tools toepassen in een autobedrijf als in een foodbedrijf, et cetera. Maar ik probeer te begrijpen hoe zij de vertaalslag ook maken van deze sector. Dus dat is één, dus de verschillende facetten van business, een marketing of een finance of een IT. Maar daarnaast het heel erg inlezen op de industrie zelf en ontwikkelingen, actualiteiten volgen. En binnen Lucid heb je wel mogelijkheden om dus je kennis te verdiepen in de autowereld. Ze hebben heel veel e-learnings erover. En ja, daarin heb ik me ook verdiept. En ik probeer elke week wel minimaal een uur of twee opzij te leggen om me te kunnen verdiepen buiten mijn juridische kennis.
Mooi. Goede tip ook voor de luisteraar. Zeker. En nog een andere vraag. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij een scale-up werkt. Hè? Want mm-hmm. bij de wat grote bedrijven zie je vaak discussies over, zijn we nou eerste lijn of tweede lijn? Hè? Of dat nou als privacy officer gaat of als jurist, maakt niet zo heel veel uit. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij jou georganiseerd?
Ja.
Zie jij zelf meer als eerste lijn of als tweede lijn? Of loopt het eigenlijk een beetje door elkaar heen?
Het loopt een beetje door elkaar heen, afhankelijk van wat er op dat moment speelt. Ik weet het, het is een juristenantwoord, maar het is wel de realiteit. Stel, het is een day-to-day, dus een vraag, een normale vraag. Nou, dan komen ze direct naar mij toe en ik kan dat wel goed beantwoorden. Maar als het bijvoorbeeld een groter project is wat meerdere specialisaties heeft, kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een advocatenkantoor dat trekt en wij dan meer die tweede lijnsrol hebben. Of dat de business het zelf feitelijk probeert in te vullen eerst en dan pas naar ons toe komt. Dus het verschilt heel erg per project of per type vraag.
Ja.
Maar in principe ben ik de contactpersoon en komen ze wel eerst naar mij toe om te overleggen. En ik vind dat ook fijn, want ik heb liever dat ze wel naar me toe komen dan met een boog omheen lopen. En dat is wel vaak de reputatie wat de legal afdeling heeft. En dat wil ik juist debunken. Ja.
Wat jij hebt, je bent nog echt wel jong, hè, qua leeftijd, zullen we zeggen. Kan ik wel zeggen. En je hebt in die korte periode dat je carrière als jurist nu gaande is, heb je aan de bedrijfsjuridische kant gezeten, vervolgens aan de advocatuurkant en nu weer aan de bedrijfsjuridische kant in allerlei verschillende omgevingen. Als jij dan nu vanuit je huidige rol een advocaat inschakelt, wat is voor jou, wat voor dingen let je dan? Want ik kan me indenken dat je er op dit moment op een andere manier naar kijkt dan voordat je bij Project Morbus startte.
Klopt. Waar ik met name op let is of een advocaat goed door kan vragen naar de feiten. En niet het probeert of in te vullen ofwel niet aware genoeg is om de juiste vragen te stellen, om door te vragen, om het te doorgronden. En twee is dat ze de vraag goed scopen. Ik heb liever dat ze bij mij dubbelchecken is van, hey, is dit eigenlijk wat je hebt gevraagd? Want in een gesprek kan alle kanten op en twee mensen kunnen daar verschillende interpretaties aan geven. Dus dat vind ik belangrijk. En wat ik ook belangrijk vind, als ze me adviseren, dat het een praktisch to the point advies is. En dat heeft niet alleen maar te maken met of het nou kort of lang is, want er kan heel veel denkwerk zitten in een kort advies. Maar ik heb liever dat je dat doet dan een memo schrijven van 20 pagina's waar ik doorheen moet. Ja. En het heeft ook heel erg te maken met hoe het wordt overgebracht. Dus weer van, hey, hoe kan ik bepaalde dingen benadrukken? Ik noem maar wat, dat je eerst het verzoek kort opschrijf, maar en daarna eerst de conclusie. En daarna pas je analyse, zodat ik als lezer zie van, hey, oké, ik weet wat ik kan verwachten. Ik weet dat dit de boodschap is. En daarna kan ik dan gaan kijken naar de onderbouwing. Maar ook simpele dingen als dingen vet maken, wat belangrijk is om het te benadrukken. Mm-hmm. Wat ik nu zie, we werken met verschillende advocatenkantoren, dat niet elke advocaat dat doet, waardoor ik denk van, dat had ik anders gedaan in mijn rol als advocaat. Of
heeft je dan wel eens die feedback? Of zeg je, nou, de volgende keer neem ik gewoon een ander?
Nou, ik geef wel de feedback als ik weet van, hey, dit is een advocaatkantoor met wie we langer samenwerken. Ja, maar als het een one-off is, dan investeer ik erin. Ja. Maar als het een one-off iets is, dan ga ik mijn tijd niet daarin investeren. Maar dan merk ik ook dat Project More wel echt van hoge kwaliteit is. Want ik weet hoe hoe ik ben, hoe het me is aangeleerd. Ja. En dat we de lezer centraal stellen. Ja. Want het kan een advies zijn voor cliënt, maar dat kan een bedrijfsjurist zijn. Maar een cliënt kan ook zeggen van, hey, maar dit moet ik door sturen
naar marketing
of naar het bestuur. En dan wordt het natuurlijk ook op een andere manier opgeschreven. Dus het is heel belangrijk dat een advocaat daar aware van is, van wie is nou eigenlijk jouw audience voor wie het advies schrijft.
Ja. Ja, nou, Project Moore lijkt een ambassadeur te hebben.
Zeker.
Annie, wil jij nog, gelet op de tijd, wil jij nog iets meegeven? Iets wat we niet gevraagd hebben, waarvan je zegt, nou, dat zou ik wel heel graag nog willen delen.
Ik denk ook, voor mensen die in dit gebied willen starten, privacy en informatiebeveiliging, het is een mooi moment om in te stappen. Er gebeurt nu van alles. En we zien nu al in de laatste 5 jaar hoe belangrijk dit onderwerp is geworden. En ik ben ervan overtuigd dat elk bedrijf eigenlijk een kleine IT-bedrijf is. Want je bent zo afhankelijk van software, van technologie, digitalisering. En ik voorzie dat dat alleen nog maar belangrijker wordt. Je ziet nu al qua ontwikkelingen dat kunstmatige intelligentie, dus AI, artificial intelligence, een belangrijke rol speelt. Zoals heel veel van jullie vast hebben meegekregen, ChatGPT, die op dit moment actief is. En ik geloof dat dat nog maar het begin is. Er komt echt wel, er zou nog wel een ontwikkeling komen zoals wij het internet dachten. Het is een fase, maar dat is geen fase. We gebruiken daar allemaal veelvuldig van dagelijks. Ja. En dat geloof ik ook in AI. En het mooie erin is het is nieuw. Er komt wel heel veel wetgeving aan op dit gebied. En ook op het gebied van cybersecurity. Het is juist nu een mooi moment om in te stappen en je erin te verdiepen als je wil meedoen met dit prachtige gebied.
Supermooi onderwerp.
Ja,
en we nemen dit op 2 dagen na de onthulling van de Pentagon Papers. Dat je eigenlijk al wel van een afstandje gezien verbaasd over hoe makkelijk soms dingen gaan. Dus ook dat.
Absoluut.
En we zijn bezig, Ante-Pieter, om ook een aflevering te maken over AI en hoe de bedrijfsjurist daar op een goede manier mee om kan gaan aan de kant, maar ook wel bewust is van de gevaren en wat daar eventueel nog bij komt kijken.
Ja, zeker. En verbieden van het gebruiken, ik denk niet dat dat werkt, maar je kan ze wel kaders geven van, deze in de do's en don'ts, hoe je er omgaat met het gebruik ervan. Bijvoorbeeld, zet geen persoonsgegevens erin. Laat de tool geen beslissingen maken of je iemand aanneemt of niet en dergelijke. Nog heel veel kaders. Je lacht, maar soms denken mensen, handig, weet je, dat ze dat, maar ze niet aan de impact denken. En daar moet je ze gewoon in meenemen en proactief. En het is de realiteit, dus we moeten mensen gewoon meenemen in wat wel kan en wat niet kan.
Ja. Mooi, dankjewel.
Superleuk, dankjewel Annie voor dit onwijs leuke verhaal. Ante-Pieter, jij ook weer heel veel dank.
Ja, ook iedereen.
Lieve luisteraars, jullie ook heel veel dank. Als jullie dit nou een leuke podcast vinden, klik dan even op een duimpje, een sterretje. Geef ons 5 sterren. Volg ons op alle grote podcastkanalen. En dan luisteren we jullie graag weer de volgende keer. Tot ziens.
Dankjewel.